We hebben afgelopen keer voor de tweede keer stilgestaan bij de leiding van de Heer in ons leven. Dat was tevens ook de laatste keer. En deze keren zijn wij begonnen met het nemen van steeds onderwerpen, losse onderwerpen, waar we met elkaar een Bijbelstudie doen tot aan de zomer. Vandaag wil ik met u stilstaan en ook de volgende keren met het onderwerp het evangelie. Het evangelie. En dat ik daar zo op gekomen ben, is doordat iemand een vraag de afgelopen week stelde, of een opmerking maakte, op internet, op het forum. En daar stelde iemand de opmerking, of je wel onderscheid dient te maken tussen die diverse evangelieën die in de Bijbel voorkomen. Want volgens hem, en dat hoor je wel meer dat het verkondigd wordt, is er toch maar één evangelie in de Bijbel. En ja, de diverse evangelieën waarvan dan de Bijbel spreekt, dat zijn dan, zegt men, alleen maar diverse aspecten van dat ene enzelfde evangelie. Maar is dat zo? Is dat zo? Dienen wij nu onderscheid in de schrift te maken tussen die diverse evangelieën, ja of nee? En ik denk dat dat best wel een interessante studie voor ons allen kan zijn. Ik denk dat je een onderscheid moet maken. Waarom moet je een onderscheid maken in de Bijbel? En dan gaat het mij eerst om het principe van het onderscheid maken. Omdat dan alles in de Bijbel met elkaar in tegenspraak komt. En dan wordt alles in de Bijbel, als je het echt gaat lezen, één grote warboel. Een evangelie is een boodschap. En wel een blijde boodschap. Dat weet u. En stel nu eens dat wij allemaal studenten zouden zijn. We wonen hier in Leiden in een studentenstad. En er zijn in Leiden heel wat van die studentenflats. En ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar in zo'n studentenflat heb je vaak dat op één etage alle studenten dan een kamer hebben. En dat ze dan een gemeenschappelijke keuken hebben waar ze met elkaar kunnen koken, waar ze met elkaar kunnen eten. En ja, ze wonen wat dat betreft op één etage, ze wonen wat dat betreft ook op één adres. En stel dat wij nu allemaal daar een kamer zouden hebben, met elkaar de keuken zouden delen en ook onze postbus met elkaar zouden delen. En dat er opeens allemaal brieven komen en die brieven die komen allemaal van de universiteit, waar we allemaal studeren. En ja, ze zijn afkomstig allemaal van één. De Leidse Universiteit, die stuurt ons allemaal brieven. En we ontvangen allemaal die brieven. En het onderwerp wat die brieven behelst is ook nog eigenlijk hetzelfde onderwerp. Want het gaat over studeren op de Leidse Universiteit. En we zouden tegen elkaar zeggen, ach, het maakt allemaal niet uit, joh. Je hoeft helemaal niet te kijken naar het adres op de envelop. Naar het adres op de brief. Je hoeft helemaal niet te letten aan wie het is gestuurd. Pak maar een brief. Het is toch allemaal maar hetzelfde. De boodschap lijkt toch allemaal, is toch allemaal gelijk aan elkaar. Scheur maar open. Het maakt allemaal niets uit. En ik zou zomaar een brief openmaken van een ander. En ik ga die lezen wat de Leidse Universiteit aan mij schrijft. En ik ga opvolgen in de brief wat daar staat en ik ga dan naar de richting geneeskunde en ik kom daar terecht. En ik overleg die brief waarin staat dat ik daar moet zijn, zo en zo laat enzovoort. En dan zegt die man, ja, maar ik had u helemaal niet verwacht, meneer. Ik had heel iemand anders verwacht, want u studeert toch helemaal niet geneeskunde. Ja, als we dat gaan doen, broeders en zusters, dat we niet letten in de Bijbel op de adresseringen, op de tijden en gelegenheden van de schrift. Als we niet letten en geen fijngevoeligheid betrachten in het onderscheiden van de dingen die verschillen in de Bijbel, en we gaan elkanders brieven openmaken, ja, dan leidt dat tot heel wat verwarring. En heden ten dagen, vooral op het christelijke erf, is er heel wat verwarring omdat er geen onderscheid wordt gemaakt. Onderscheid is soms geen eens zo gemakkelijk te ontdekken. Want ik weet nog wel dat toen mijn kinderen nog bij mij thuis woonden, dan was het soms best wel eens lastig als hier brieven binnenkwamen. Want er waren hier twee personen die heten allebei hetzelfde. Namelijk, ik heb een zoon die heet David, dat weet u wel, D van Zuilenkom, en ik heet ook D van Zuilenkom. En daarom kwamen er wel eens enveloppen binnen waarop stond D van Zuilenkom. En als ik niet oppaste, dan maakte ik een brief open van David. Die was helemaal niet aan mij gericht. En hoe kwam ik nou erachter? Als ik een brief openmaakte van David, dat die niet aan mij gericht was, als ik hem las. En ik heb wel eens een brief opengemaakt, daar stond op, die was dan gericht en daar stond dan de eerste zin van, die was dan afkomstig van Kim. En daar stond dan in van, ik hou van je. En ja, dan moest ik eigenlijk toch wel even nadenken. Ik kan natuurlijk het wel heel leuk vinden dat Kim van mij houdt. En Kim houdt wel van me natuurlijk. Maar Kim houdt natuurlijk op een andere manier van me dan ze van David houdt. En ja, ik kan het wel leuk vinden en dat uit die brief halen en zeggen dat is voor mij. Maar het is iets wat gericht is, specifiek aan David. En wat Kim daarin geschreven heeft, is voor David. Hetzelfde zou zijn als ik een brief ontvang waar ook op staat D van Zuilenkom. En het is een bankafschrift. En daar staat op bijvoorbeeld, u hebt saldo tekort. En u moet nog zoveel bijbetalen. Ja, dan ben ik gauw geneigd om heel goed na te gaan voor wie het is. En dan ben ik gauw geneigd om te zeggen, hey, die is voor David, dat is niet voor mij. Gelukkig. En de andere keer dan staat er opeens ook een bankafschrift en dan staat er, u heeft rente bijgeschreven, gekregen, zoveel. Of u hebt voor mijn part iets gewonnen in de staatsloterij, ik noem maar wat. En er wordt zoveel geld bijgeschreven. Of u heeft een bonus uitgereikt gekregen van uw werk en u krijgt zoveel tijd geschreven. Je zegt, oh, boem, dat is voor mij. Zou ik helemaal niet dan letter op eigenlijk aan wie het is exact is gericht. Je zegt, wat raar is dat, hè, hoe je dan met brieven omgaat. Zo kan je toch niet met brieven omgaan? Nee, maar zo kan je ook niet met de Bijbel omgaan. En veel mensen gaan toch zo met de Bijbel om. Ze lezen erin en lezen ze iets wat onaangenaam is, dan slaan ze het over. En dan weten ze ook heel gauw te vertellen, dat is niet iets voor mij. Maar als ze iets lezen wat hun wel aangenaam klinkt, of wat hun best wel bevalt, dan nemen ze het al heel gauw, isoleren ze zo'n tekst, nemen zo'n tekst uit de Bijbel en zeggen, dat is voor mij. Terwijl ze niet er eigenlijk op letten van wie de geadresseerde is. Wat moet je dus bij het lezen van de Bijbel doen? Je moet bij het lezen van de Bijbel heel erg letten, continu op de inhoud. Aan de inhoud kan je zien voor wie het is, aan wie het is gericht. Je moet dus letten aan wie is de geadresseerde. Je moet dus letten op het verschil in de inhoud. En dat niet letten op de inhoud is een van de grootste oorzaken van het misverstaan van Gods woord tegenwoordig. En dat kan tot in de praktijk, heeft dat verregaande consequenties. Dat betrachten van fijngevoeligheid, dat zegt onder andere Paulus in Filippenzen 1. Filippenzen 1, namelijk vers 10, waar die voor ons bidt, voor de Filippenzen, en ook voor ons bidt, Filippenzen 1 vers 10, waar die zegt, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht. Helder inzicht verkrijgen. Helder inzicht verkrijgen in dat woord van God. En alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden. Om onderscheid te maken. Dan staat er hier waar het op aankomt. Dat is een beetje ruim vertaald. Engelse vertalingen hebben dat veel beter vertaald. In de grondtekst staat. Om te onderscheiden de dingen die verschillen. En daar bidt Paulus dus voor de Filippenzen. Dat ze helder inzicht kunnen krijgen. En hoe kan je nou helder inzicht krijgen in het woord van God. Om fijngevoelig te worden. Heel fijngevoelig te worden. Om te gaan onderscheiden de dingen in Gods woord die verschillen. Als je dat gaat doen, dan gaat in werking waar de apostel Paulus in 2 Timotheus 2 over spreekt. Zoek maar op. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2 vers 15. En hij zegt zelfs dat we met dat onderscheiden van de dingen die verschillen, om daar fijngevoeligheid in te betrachten, dat je daar ernst mee moet maken. Want dan staat in vers 15. Maak er ernst mede. U wel beproefd ten dienste van God te stellen. als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Wat moet je dus doen bij het brengen van het woord der waarheid, met het brengen van het evangelie? Wat moet je dan doen? Je moet recht tevoren trekken bij dat woord der waarheid. Doe je dat niet als je geen rechten voren trekt, ja, dan kan je wel als arbeider beschaamd staan bij de Heer Jezus Christus laat. Op het laatst, als je daar bij hem staat, dat je dan je moet schamen, dat je zegt, ja, ik ben wel heel erg hard aan het arbeiden geweest, maar als je dus geen rechten voren trekt, hè, bij het brengen van het woord der waarheid, ja, dan is die boodschap die je verkondigd hebt, heb je misschien wel de plank helemaal misgeslagen. En ben je, in plaats van dat je iemand bent geweest die de weg gewezen hebt, heb je de mensen op allerlei dwaalwegen gewezen. En je moet er dus je ernst mee maken, zegt Paulus. Voor we zullen zien hoe dat principe van het recht snijden, het recht dus scheiden, of het, beter gezegd toch, het recht onderscheiden van de dingen die verschillen, hoe je dat moet toepassen, laten we eerst eens kijken naar de uitleg van de betekenis van het principe. Het gebruik van dit principe noemt dus Paulus in die laatste brief hier, die hij schrijft aan Timotheus. En wat wordt tegen Timotheus, wat wordt over Timotheus gezegd in hoofdstuk 3 hier? Hoofdstuk 3, vers 15. Daar staat, ik lees maar vanaf vers 14 voor het verband. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij, nu komt het, van kindsbeens af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Dat gij van kindsbeens af de heilige schriften kent. Aangezien Timotheus is grootgebracht in Klein-Azië en zijn vader een Griek was, is het vrijwel zeker dat zijn Bijbel, waar hij vanaf kindsbeen af aan in onderwezen is geworden, de Septuaginta was, de Griekse versie van het Oude Testament, die wijd verspreid was in die tijd. Het woord vertaald uit 2 Timotheus 2 vers 15, recht snijden, oftewel recht scheiden, is het Griekse woord orthotomeo. En dat woord orthotomeo komt ook voor in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dan kom je tegen onder andere in Spreuken 3. En dat sluit wel mooi aan bij wat wij in de afgelopen twee keer hebben onderzocht over de leiding des Heren in ons leven. Want dat is ook een tekst die we opgezocht hebben in Spreuken 3, vers 6, waar staat: ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. We hebben toen opgemerkt dat eigenlijk het Grieks erop slaat, niet zozeer dat hij dan je wegen recht zal maken, maar dat hij je paden, dat hij je onderscheid zal geven in je wegen. Onderscheid zal geven in die paden. Dat je onderscheid krijgt van welke wegen, als je op een kruispunt van wegen komt, van welke weg je moet betreden en welke weg je niet moet betreden. Het onderscheid krijgen in de wegen. Hetzelfde woord, orthotomeo, kom je ook in Spreuken 11 tegen. Spreuken 11, vers 5, waar staat: de gerechtigheid van de rechtschapene effent zijn weg. Ja, onderscheid zijn weg, maak zijn weg recht, effent zijn weg. Het gaat dus om een weg, het gaat steeds om een pad, om het recht onderscheiden van het juiste pad. En dat, daar gaat het om. Ook in 2 Timotheüs 2 vers 15. Hè, dat je rechte voren trekt. Dat je het rechte pad in dat woord van God onderscheidt. En dat je die verschillende paden die daar zijn in dat woord van God. Dat je die leert onderkennen. Hoe er verschillende wegen zijn in Gods voornemen. In Gods woord. Het gaat er niet zozeer het recht onderscheiden van zaken van onszelf. Nee, het gaat in 2 Timotheüs 2 vers 15 om het recht onderscheiden van de wegen des Heren in zijn woord. Het onderwerp is daar het woord der waarheid. Rechten voor ons trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Laten we dit eens illustreren met een voorbeeld. Hoe bijvoorbeeld in de Bijbel rechten voor ons worden getrokken. De rechten wegen des Heren worden onderscheiden. Nou, dat doet de Heer Jezus zelf. Bijvoorbeeld in Lucas 4. Een bekend voorbeeld. Uit Lucas. Waar de Heer Jezus vindt aan het begin van zijn optreden. In de synagoge van Nazareth. En hij ging daar naar de synagoge toe. En dan zie je dat hij naar voren gaat. In de synagoge. Dat hij het Oude Testament pakt. Dat hij daar de boekrol van Jesaja neemt. En dat hij daar uit voorleest. En let dan goed op wat de Heer doet. Vanaf vers 16. Lucas 4 vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op dat sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, en dan gaat hij Jesaja citeren, de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Ja, je mag je afvragen, als die Jezus hier zo voorleest uit de profeet Jesaja, waarom dat de Heere Jezus midden in een zin hier is gestopt. Je zou ook nog kunnen zeggen, als je Jesaja erbij pakt, dan is het toch wel vreemd dat de Heer Jezus midden in de zin onderbreekt. Hij had toch die zin, had je verwacht, gewoon af kunnen lezen. Nou, laten we dat maar eens lezen in Jesaja 61. Jesaja 61, want dat is wat de Heer Jezus voorlas. En eens kijken wat de Heer Jezus dus weglaat, wat hij dus niet leest. Jesaja 61. En dan lezen we maar vanaf vers 1. Want dat begon hij te lezen. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrije lating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Punt. Maar de zin gaat verder. En een dag der wrake van onze God. Dat laat hij weg. Ja. Midden in de zin stopt de Heer Jezus. Waarom? Nou, we zien dat de hele zin te maken heeft met Israël ook in de toekomst. Met ook messiaanse zegeningen die ze in het koninkrijk zullen ontvangen. Dat zij de priesters des Heren straks zullen zijn. Enzovoort, enzovoort. Maar we weten ook dat toen de Heer Jezus kwam, 2000 jaar terug, dat die dag der wraken van onze God nog niet gekomen was. En daarom is de reden dat hij dat weglaat. Het is dus in feite een dubbele profetie hier, die Jesaja hier uit, die niet vervuld is geworden in de dagen van de Heer Jezus. En al zo'n 2000 jaar, zou je kunnen zeggen, bevinden zich hier midden in de zin van Jesaja een periode van die 2000 jaar. Je ziet hier dat er een soort profetisch interval zit. Midden in de zin van Jesaja. En de Heer Jezus herkent hem. En de Heer Jezus is fijngevoelig. En hij onderscheidt ook de dingen die verschillen. En hij brengt ook rechten voor ons in het brengen van het woord der waarheid. En hij scheidt ze. Hij scheidt ze van een, al moet het zijn, midden in een zin. Waarvan Jesaja heeft gedacht, ach, dat zal toch in één keer doorgaan. Want zo heeft Jesaja geprofeteerd. En toch, als je fijngevoelig bent, en dat was de Heer, zie je hoe belangrijk het is, dat hij terecht hier onderscheid maakt. En dat hij dus bij het brengen van het woord der waarheid in de synagoge een deel van die zin terecht weglaat. Toch is dit voorbeeld uit Lucas 4 nog niet compleet, als wij niet letten erop dat dit gedeelte in de zin wat weggelaten wordt, waar de Heer Jezus datzelfde gedeelte van Jesaja 61 dan wel aanhaalt. En hij komt erop terug, namelijk helemaal aan het eind van zijn dienst, niet aan het begin, maar helemaal aan het eind in Lucas 21. Waar hij zijn profetische reden vlak voor zijn lijden en sterven uit. Lucas 21. Lucas 21 vers 22. Waar staat, want dit zijn de dagen van vergelding. Letterlijk, dit zijn de dagen van wraak, of de dag der wraken, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. En waar gaat het hier over in die profetische reden? Ja, in die profetische reden van Lucas 21, die parallel loopt met dezelfde profetische reden van Matteüs 24, ja, die zal zich in de toekomst aan Israël voltrekken. Vers 20, zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die op het land zijn er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding, de dag der wraken, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Je ziet, inderdaad, er liggen zo'n 2000 jaar tussen die, hoe wordt het genoemd, hoe wordt het nou letterlijk genoemd, het aangename jaar des Heren en die dag der wraken Gods. Ja, als je daadwerkelijk met de Bijbel, als je daar fijngevoeligheid bij betracht, bij het lezen daarvan, en dat je het woord der waarheid dus recht, daar recht onderscheid in gaat maken in de dingen die verschillen, dan mag je dus, en dat is een belangrijk principe, dan moet je heel de schrift nemen. En dan ga je ook dus niets weglaten. De Heer Jezus laat het in feite ook niet weg. Hij bespreekt ook alles. En wat er tegenwoordig vaak geschiet in het brengen van het woord der waarheid, dan worden alleen maar de aangename zaken, die worden eruit gehaald, en de onaangename zaken, die worden weggelaten. Dat doe je dus bij het principe van het recht verdelen van Gods woord niet. Je tracht dus met fijngevoeligheid onderscheid te maken in Gods voornemen. In Gods voornemen, zoals hij dat in heel het woord van God aan ons heeft bekendgemaakt. Goed, als de brieven die je in het Nieuwe Testament vindt, de brieven van Paulus, de brieven van Johannes, de brieven van Petrus, de brief van Jacobus, de brief van Judas, als je al de brieven neemt en je gelooft dat die op gelijke wijze zijn geïnspireerd uit de vier evangeliën, En je gaat al die brieven van die apostelen, die ga je stuk voor stuk lezen. Dan kan je niet alles wat daar staat lezen zonder daar onderscheid in te gaan maken. Zonder dat je dat principe toe gaat passen van het met alle fijngevoeligheid juist trachten te verdelen. Want anders zijn al die brieven met elkaar komen die brieven met elkaar in conflict. We zagen ook al in de afgelopen studie over het woord wonder bijvoorbeeld. En het verrichten van wonderen en genezingen, waar we ook een zondagochtend bij hebben stilgestaan. En daar zagen we bijvoorbeeld uit dat in Marcus 16, dat is ook weer zo'n geliefd gedeelte, wat heden ten dagen soms wordt aangehaald. Want in Marcus 16 vers 17, daar ontstaat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Naar welke tekenen zullen volgen? In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Vooral dat laatste is iets wat aangenaam is, wat vaak tegenwoordig ook genomen wordt en van toepassing wordt verklaard op de dag van vandaag. En toch hebben we met die hele studie met elkaar gezien, toen we over wonderen met elkaar nadachten, dat Paulus, terwijl die vroeger in de handelingen die gaven van genezingen, die gaven van gezondmakingen had, later na de handelingenperiode er bedroefd over was, dat notabene zijn naaste medewerker Epafroditus heel hard ziek was, tot aan de dood toe. We hebben zelfs gezien dat hij ook Timotheus als het ware nog een receptje stuurde, in plaats van een zweedoek, maar een receptje stuurde voor zijn gedurige ongesteldheden, van drink een weinigje wijn. En je ziet hoe de hele situatie is veranderd in de Timotheusbrieven, als je dat vergelijkt met Marcus 16 vers 17. Als je die brieven onderling van bijvoorbeeld van Petrus en van Paulus met elkaar gaat vergelijken, dan lezen wij in de brieven van Petrus dat volgens Petrus de verlosten zijn een heilige natie, een heilig volk. En dat hij duidt op het volk, op de natie Israëls. Dat is een koninklijk priesterdom, zegt hij. Dat is een heilige natie, een volk goden ten eigendom. En ga je lezen bij Paulus, dan lees je helemaal niet over een natie. Dan lees je in brieven opeens over een lichaam. Over een lichaam van Christus. We lezen bijvoorbeeld in de bergrede dat de Heere Jezus verkondigt: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En lees je heel duidelijk in die bergrede dat het daar gaat om de aarde. En het beërven van de aarde. Als je naar de apostel Paulus bijvoorbeeld gaat lezen in de Efezebrief en in de Colossensebrief, dan lees je opeens dat het daar helemaal niet meer gaat om een erfenis hier op aarde, maar dat het gaat om een heel ander deel van de erfenis, dat het gaat om een deel van de erfenis in de hemelse gewesten. En er zijn er talloze zaken aan te voeren waar je van zegt, hey, dat zijn allemaal dingen die verschillen. En daarom is het belangrijk, bij het brengen van het woord der waarheid, dat je fijngevoeligheid daarin betracht. In de dingen die verschillen. Want als je dat niet doet, en het onderscheid van het recht onderscheid maken niet toepast, dan leidt dat tot catastrofes. Echt hoor mij, dat meen ik. Dan leidt dat tot enorme catastrofes. Laten we maar eens kijken naar Johannes 1. Johannes hoofdstuk 1. En kijk wat Johannes zegt over de Heer Jezus en over Mozes daar in Johannes 1. Johannes 1, vers 17. Maar hij zegt, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ja, hier duidt de apostel Johannes eigenlijk op twee bedelingen, twee uitdelingen, twee bedelers, twee dienaars, twee bedieningen, twee bedelingen. Welke bedelingen? De bedeling van de wet, door Mozes gegeven, en de bedeling van de genade, hè, die uitgedeeld is door Jezus Christus. Zijn allebei door God gegeven, allebei die bedieningen, allebei die boodschappen, zowel van de wet als van de genade. Ja, al die beide boodschappen zijn door God gegeven. En allebei zijn ze ook absoluut Gods waarheid, maar in hun eigen tijd, in hun eigen en op hun eigen plaats. Maar je hoeft naar de Galatenbrief te gaan lezen. En lees die maar door, die Galatenbrief. Hoe je kan zien hoe destructief en verwoestend het kan zijn als je opeens de bedeling der wet neemt en je gaat die plaatsen en van toepassing verklaren in de bedeling van de genade. Wat voor een enorme onrust en voor een enorme verwarring je kan zorgen als je dat doet. En we weten dat onder de Galatiërs dat geschiedde. We weten dat ze bezoek kregen van Judese mannen. He, die kwamen, dat waren zware broeders. En wat deden die? Die namen de wet mee. Die namen de besnijdenis mee. En zeiden tegen de heidense gelovigen daar in Galatië, dat zij zich moesten besnijden. En dat zij zich moesten stellen onder de wet van Mozes. En wie komt daar fel tegen in verzet? Tegen die boodschap. Dat was de apostel Paulus. Die ging daar hard tegenin. Waarom? Omdat het foutief is. Omdat het leugenachtig is. Omdat het totaal verkeerd is. Dat is niet het brengen van het woord der waarheid. Dat is het brengen uiteindelijk van een valse leer. En speelde zo hoog op dat hij met Barnabas zelfs vertrok naar Jeruzalem. En dat alle apostelen daar tezamen kwamen. De 12 plus Paulus. En dat men daar met elkaar overleg had, wat je leest in Handelingen 15, waarin ook besloten werd dat deze leer die verkondigd werd, en wat was het voor een leer? Het was een Bijbelse leer hoor, genomen uit de Bijbel, maar om die te plaatsen in die tijd van de genade, in de handelingen, was wel geheel foutief en verwoestend voor het geloof van gelovigen. Gelovigen kunnen daarop met hun geloof schipbreuk leiden. Helemaal schipbreuk leiden. Dat wil zeggen er totaal op afknappen. En tegenwoordig kunnen mensen bij een verkondiging van een evangelie die niet met de schrift overeenstemt, omdat de mensen die het brengen geen rechte vorens trekken bij het woord der waarheid, kunnen ze op zo'n evangelie op het laatst totaal afknappen. En afknappen ten onrechte op de Heer Jezus Christus. En dat is heel triest. Heel veel mensen kunnen daardoor schade lijden. En daarom hebben verkondigers van het woord der waarheid, verkondigers van het woord van God, wel degelijk een verantwoording. En zullen die verantwoording ook moeten afleggen bij alles wat zij hebben verkondigd. En je kan in de schrift geen zaken met elkaar vermengen die onderscheiden moeten worden. Alle schrift is geïnspireerd door God. En dat onderschrijf ik. En al de schrift is ook aangenaam. Ja, aangenaam in zijn eigen tijd en op zijn eigen plaats. En we zullen moeten herkennen en erkennen dat hoewel heel de schrift voor ons is, heel die Bijbel, niet heel die schrift over ons gaat. Maar een klein gedeelte is aan ons geadresseerd. En je moet lezen het adres op de envelop aan wie geschreven wordt. En dat vereist fijngevoeligheid. En als je die fijngevoeligheid in het lezen van Gods woord betracht en je gaat onderscheiden de dingen die verschillen, dan ontdek je dat er zulke verschillen in Gods woord zijn, dat je dus onderscheid moet maken in het goede nieuws, wat soms verteld wordt aan de ene groep, en het goede nieuws wat soms gepredikt wordt en verkondigd wordt aan de andere groep. Dan ontdek je ook een complete verandering in het beheer van Gods handelen met de mens, volgend op de periode van de evangeliën en de handelingen. Dan neem je ook waar dat een ander deel van dat goede nieuws gezonden wordt expliciet aan een speciaal gekozen apostel. En dan ontdek je dat die apostel heet Paulus. En dat Paulus zich continu zich daarop beroept dat alleen aan hem die boodschap is gegeven. Dat hij daarvoor is uitverkoren door God. Dat hij het kanaal is. Dat hij de bedeler is. Of de uitdeler is. Van die bedeling. Van die boodschap. Ten aanzien van de gemeente van nu. Ten aanzien van de gemeente van dat lichaam. Je ontdekt dat je dan wordt verkondigd. Zegeningen. Die hoger zijn. En rijker zijn. Dan de zegeningen. Die je elders vindt in de schrift. Dat je over een betere hoop leest, dat je over een rijkdom van genade leest, die je aan je geopenbaard wordt. En ik wil ook zeggen, als je die fijngevoeligheid niet betracht in het lezen van het woord der waarheid, ja, dan lees je nooit over die hogere zegeningen. Dan blijven die hogere zegeningen voor je een gesloten boek. Dan lees je nooit over die betere hoop. Dan hoor je nooit eigenlijk en verstaan en persoonlijk verstaan die rijkdommen van genade. En dan gaat eigenlijk heel veel zegen, gaat al verloren. Ons wordt met nadruk verteld dat aan de apostel Paulus de opdracht is gegeven om die huidige bedeling van de verborgenheid, die bediening van de verborgenheid, bekend te maken die in alle eeuwen in God van voor de grondlegging der wereld verzwegen is geweest. En als je dat wordt verteld, dat er een boodschap bekend wordt gemaakt die dat op dat moment altijd in God verborgen is geweest. En ondanks dat je dat hoort, ga je ondanks dat geen onderscheid maken in het woord van God. Dan denk ik dat we schuldig zijn aan het logenen uiteindelijk van de Heer Jezus Christus en zijn dienstknecht. En eigenlijk zeg ik dat niet. Dat zegt Paulus uiteindelijk zelf. Hij zegt dan schaam je. Dan schaam je voor het getuigenis van onze Heer. En dan schaam je voor het getuigenis van zijn gevangenen, de gevangenen des Heren, de apostel Paulus. En dan zijn wij net eigenlijk als de Judeërs die uit Jeruzalem kwamen en die naar Galatië gingen. En dat we daar predikten dat die mensen zich moesten stellen onder dit en onder dat en onder zus en onder zo. Dat ze zich moesten laten besnijden en dat ze zich daar en daar en daar aan moesten houden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dan doen we eigenlijk hetzelfde. Kijk, het gaat er niet in de eerste plaats om vanmorgen om te begrijpen het principe van het onderscheid maken in de schrift. En het letten op de verschillen in de schrift. Het gaat erom dat u doorhebt dat je die fijngevoeligheid je eigen moet maken. Het gaat erom dat je dat zelf ook leert toe te passen. Gewoon in de praktijk bij het lezen en onderzoeken van de schrift. Nou, soms ontmoet je inderdaad mensen die zeggen, ach, wij maken ons helemaal niet druk hoor, om het recht snijden in dat woord der waarheid. Daar maak ik me helemaal niet druk om. Wij prediken het evangelie. En ze zeggen dan, er is maar één evangelie. Mijn antwoord is dan, welk evangelie is er dan? Want volgens Gods woord zijn er maar een paar. En in deze studie en ook in het vervolg van deze studie zullen we ontdekken welke evangeliën, welke boodschappen, blijde boodschappen, je in Gods woord kan onderscheiden. Je kan bijvoorbeeld onderscheiden het evangelie van het koninkrijk. Je kan bijvoorbeeld onderscheiden het evangelie ten aanzien van de verborgenheid. Je kan bijvoorbeeld het evangelie onderscheiden wat de 12 apostelen aan het volk Israël brachten. Het evangelie der besnijdenis. Daartegenover kan je ook onderscheiden het evangelie van de onbesnijdenis. Van de niet-besnijdenis. Of het evangelie daarvoor uit. Wat Paulus in de handelingen noemt, mijn evangelie. En toch als mensen tegenwoordig tegen mij zeggen, wij maken ons niet druk hoor, om dat onderscheiden allemaal in de Bijbel. Wij brengen het evangelie. Er is maar één evangelie. Dan zeg ik direct, wat voor evangelie? Want als ik met deze mensen heel diep erop doorga, wat voor evangelie zij dan brengen? Wat het evangelie is exact wat ze brengen? Dan kom ik tot de ontdekking dat deze mensen vaak wel in de praktijk een enorme ijver hebben voor de Here, maar dat ze volgens Gods woord eigenlijk een ijver voor de Here hebben, maar eigenlijk in dat brengen van het evangelie een ijver hebben zonder enig verstand. Want men predikt een evangelie. Als je daar inhoudelijk naar gaat kijken. Een evangelie wat niet behoort bij het evangelie van het koninkrijk. Ze brengen een evangelie wat niet overeenstemt met het evangelie van de verborgenheid. Ze prediken een evangelie wat de goedkeuring niet kan wegdragen van de 12 apostelen der besnijdenis. En ze brengen ook geen evangelie wat de goedkeuring van kan wegdragen van de apostel der voorheid. En wat overeenstemt met het evangelie wat Paulus noemt mijn evangelie. Tegenwoordig, en dan ben ik maar eens heel scherp, brengt men een eigen gemaakt evangelie. Een ratje toe evangelie. Een evangelie samengesteld uit verschillende elementen uit Gods woord die men wel aangenaam vindt. En samengebracht hebt tot een boodschap. Maar als je zo bezig gaat, dan moet je ernstig afvragen of je dan wel een boodschap brengt, een evangelie brengt, wat Bijbels is. En dan kan je dat wel met hele goede bedoelingen doen. Maar misschien zou het wel eens kunnen komen dat als je zo'n arbeider bent en je later bij de Heer staat en dat je verantwoording moet afleggen over hetgeen je verkondigd hebt, dat de Heer zegt, wat heb jij nou gedaan joh? Je hebt alles door de war gegooid. En je hebt mensen in de war gebracht daarmee. En dan ben je misschien eerder een hinderpaal in de wijngaard des Heren, dan dat je eigenlijk iemand bent die een juiste wegwijzer is en een juiste verklaarder is van de schrift en mensen in gemeenschap echt brengt met het woord van God. En weet u wat mij opvalt altijd in de Bijbel? Dat als je zo'n ratje toe evangelie brengt en je gaat kijken naar de uitwerking daarvan, dan gaat dat er altijd in als koek. Dat wordt geaccepteerd. Want dat is een evangelie wat heel erg aangenaam is. En als je ook op de zondagmorgen gaat luisteren, ook via de televisie gaat luisteren, dan kan je ook natuurlijk gaan luisteren naar Schuller. En Schuller zegt hele leuke dingen. Maar is het in de grond een evangelie wat hij verkondigt, wat met de schrift overeenstemt? Wel nee. Het is een ratje toe evangelie. Ja, wel graag allemaal met elementen erin, wat de mensen graag willen horen. Ja, natuurlijk. Het is aangenaam om het te horen. En het gaat er ook in als koek. Maar er zitten heel wat elementen bij, waarvan ik zeg, ja, die komen niet met de Bijbel overeen. En die dienen ook niet verkondigd te worden. En als prediker heb je altijd natuurlijk de verleiding om juist datgene te verkondigen wat de mensen graag willen horen. Maar als je dat doet, dan zegt Paulus, ja, dan ben je eigenlijk geen verkondiger meer van het evangelie. Hij zegt in Galaten 1, in Galaten 1,
vers 9. Later 1 vers 9. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En we moeten oppassen in de prediking dat we niet mensen trachten te behagen. Of dat het ons alleen maar erom gaat om mensen trachten te winnen. Wij moeten niet mensen trachten te winnen voor onze eigen parochie, of voor onze eigen kerk, of voor onze eigen groep. Als je daarmee bezig bent, dan zijn we volkomen verkeerd uitgangspunt. Ja, dan zijn we wel dienstknechten, maar dan zijn we dienstknechten van onszelf. En dan zijn we geen dienstknechten van Christus. Het gaat erom dat we de juiste boodschap verkondigen. En Paulus wijst er ons hierop dat als er een evangelie wordt verkondigd wat afwijkt, dan zegt hij, die zij vervloekt. Daarom moeten we oppassen met wat wij verkondigen. Als we in de Bijbel gaan kijken van welke evangelieën, om zo maar te zeggen, in Bijbelteksten ons worden getoond en naar voren worden gebracht, dan lezen we er over totaal 9. We lezen af en toe in een zin, in een Bijbeltekst, het evangelie van het koninkrijk. Kom je het dan tegen? Dat er verkondigd wordt en in de zin staat het evangelie van het koninkrijk. Zo komen we ook tegen het evangelie van de besnijdenis. Zo kom je ook tegen het evangelie van de voorhuid. Verder is in de Bijbel sprake over het evangelie van God. Over het evangelie van Christus. Over het evangelie van Gods genade. Over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Over het evangelie van de heerlijkheid van de gezegende God. En het evangelie van uw verlossing. Of van uw behoud. En als laatste nog vind je in Openbaring sprake over het eeuwig evangelie. 9 uitdrukkingen totaal in de Bijbel. Nu is het echt niet zo, absoluut niet zo, dat dit 9 verschillende evangelieën zijn. Dat is niet zo. Het zou absurd zijn om dat te beweren. Het evangelie van God is het evangelie van de verlossing. En omdat het evangelie van God het evangelie van de verlossing is, moet het ook zijn het evangelie van Christus. En op hetzelfde moment is dat evangelie van Christus het evangelie der genade. We willen daarom met elkaar zien dat die uitdrukkingen, die verschillende uitdrukkingen, die 9 stuks die je in de Bijbel tegenkomt, als je fijngevoeligheid betracht, dat je die bij elkaar soms kan vatten onder 1 noemer. En dat ze te onderscheiden zijn in groepen. En dat je ze dus kan groeperen tot groepjes. Laten we eens aandacht geven aan de dingen die verschillen. Het eerste wat je heel duidelijk kan onderscheiden in de Bijbel en inhoudelijk ook kan onderscheiden, is het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk, daar kom je tegen in Matteüs. Matteüs hoofdstuk 4. Vers 13. Vers 23. Vers 23. Er staat: en hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde. Wat verkondigde hij? Het evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Datzelfde lees je ook in hoofdstuk 9, Matteüs 9, vers 35. Matteüs 9, vers 35. En daar vind je eigenlijk nog weer hetzelfde dat hij doet. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in een synagoge en verkondigde, wat verkondigde hij? Het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Hier vind je dus twee aanduidingen van de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. En wat is nou zo kenmerkend? Er staat iets achter steeds. Er staat achter en genas alle ziekten en alle kwaal. Je ziet dus dat die genezingen, die wonderbaarlijke genezingen van ziekten en kwalen, dat die normaal dus altijd vergezeld gaan met dit, met de verkondiging van dit evangelie. Aan dit evangelie van het koninkrijk zit dit absoluut vast. Zelfs als niet de Heer Jezus alleen dit evangelie gaat verkondigen, maar hij geeft in hoofdstuk 10 de opdracht aan de 12 om dit evangelie te verkondigen, dan zie je wederom dat het vergezeld gaat. Lees maar vers 7 of vers 5 maar voor het verband. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Je ziet hier dat niet alleen de Heere Jezus, als hij het evangelie van het koninkrijk verkondigt, dat genezingen van ziekten en kwalen een vast element is bij dit evangelie. Je ziet het ook als de 12 worden uitgezonden. Het volgt hen. Het zit er gewoon aan vast. Geneest ziekten, wekt doden op, reinigt melaatsen. Het zit er aan vast. Wat ook aan de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk vastzit, is dat er een dispensationele beperking aan vastzit. Het is beperkt. Wat is er voor beperking aan? Het moest alleen verkondigd worden aan wie? Aan de kinderen Israëls. Aan het huis Israëls. Wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Het is dus beperkt. En dat niet alleen. Als ik ga naar Matteüs 16. Matteüs 16. En ik vergelijk daar twee teksten. En die twee teksten die handelen over Petrus. Dan opeens lees ik daar in vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En als ik dat vers 21 ga vergelijken met vers 22, dan lees ik: en Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Wij ontdekken dat deze Petrus, die uitgezonden was geweest, samen met de andere 11, om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, niet bekend was met het feit dat Christus moest lijden en sterven en ten derde dagen moest worden opgewekt. En als hij dat dan hoort, dan neemt hij zelfs de Heer Jezus terzijde en hij bestraft hem, zeggende: dat zal u geenszins overkomen, Heere. Waarom? Het was totaal geen element wat bij het evangelie van het koninkrijk paste en hoorde. Hij had dat nog nooit verkondigd. Hij was met de 12 over alle steden en alle dorpen gegaan en dit was wat nog nooit verkondigd. We vinden dus een evangelie hier, het evangelie van het koninkrijk, precies op zijn tijd en plaats.
Het is notabene geautoriseerd en goedgekeurd door de Heere Jezus Christus zelf. Hij stuurt zijn discipelen, stuurt hij weg die 12. Maar hij zegt niet, jullie moeten gaan verkondigen dat ik moet lijden en sterven en ten derde dagen moet worden opgewekt. En dan kan je afvragen, ja maar dan, als je dat niet verkondigt, dat is toch geen evangelie? Wat is een evangelie? Wat verstaan wij heden ten dagen onder een evangelie? Nou, als je het aan een wildvreemde christen vraagt, waar ook de wereld, dan zal je zeggen, nou de kern van het evangelie is toch wel het lijden en sterven en ten derde dag opgewekt worden van de Heere Jezus. Maar dat ontbrak wel totaal in de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Het zit daar niet bij. Het zat er niet bij. Je zou kunnen zeggen, dan is er geen evangelie. Ja, maar het is toch een evangelie. Het is een evangelie ten aanzien van het koninkrijk wat verkondigd werd aan het volk Israël. En ook als je gaat kijken nog verder in dat evangelie, en je gaat kijken wanneer dat het zal verkondigd worden in de toekomst, dan kom je terecht in Matteüs 24 en ontdek je dat het opnieuw verkondigd zal gaan worden. Matteüs 24, vers 14, waar je tegenkomt in de profetische reden, waar staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld, oftewel in de gehele ecumene, gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Het zal gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Wordt er iets gezegd over de prediking van de verlossing? Wordt er iets gezegd over de prediking van de vergeving? Wordt er iets gezegd over het lijden en sterven van de Heer Jezus en ten derde dagen het worden opgewekt? Totaal niet. Het wordt gepredikt als een getuigenis en daarna is het einde. En nog steeds is de inhoud van het evangelie hetzelfde. Het is duidelijk, ook hier weer uit de context van Matteüs 24 vers 14. Als er weer staat in vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest geven er acht op. Nou, je moet weer fijngevoelig zijn om dat op te merken. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Het gaat hier over de oprichting van het beeld van het beest. In Jeruzalem, in de tempel. En als je in Judea woont, of je Israël bent, als je Jood bent, dan moet je daar acht op geven en kan maar beter vluchten. Vluchten naar de bergen van Judea. Het is duidelijk dat het evangelie van het koninkrijk, wat in vers 14 verkondigd zal worden, niet een boodschap is. Een boodschap is voor vandaag. Als je deze boodschap vandaag zou verkondigen, dan verkondig je een boodschap op een verkeerde tijd en op een verkeerde plaats. Het is niet een boodschap die gericht is aan ons, aan de leden van de gemeente, aan de leden van het gemeente van het lichaam. Hierbij die je eigenlijk dan nog in te sluiten, waar we zo'n beetje ook nog net bij begonnen zijn, eigenlijk Marcus 16, want dat zit aan het evangelie van het koninkrijk vast. En het hebben gezien. Als er staat. Dat dus. Als tekenen. Vers 17. Zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen, op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen genezen worden. Ja, als je die slotversie hier van Marcus 16 nog insluit bij de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, ja, dan ontdek je ook, als je dat in werking ziet, dan zie je ook daadwerkelijk dat nadat de Heer Jezus geleden en gestorven is en ten derde dag is opgewekt, dat opnieuw dat evangelie van het koninkrijk
verkondigd wordt. Wel verrijkt met die boodschap dat de Messias zo moest lijden en sterven. Maar dan zie je dat het evangelie van het koninkrijk ook verkondigd wordt in de handelingen. Tot en met in handelingen 28 toe. En laten we dat maar lezen, het laatste hoofdstuk, een deel daarvan. Handelingen 28. En dan zie je precies Markus 16 helemaal in vervulling komen en in vervulling gaan. Ik lees maar af vers 1. En eerst toen wij in veiligheid waren, vernamen wij dat het eiland Malta heette. En de inlanders bewezen ons buitengewone menslievendheid. Want zij staken een groot vuur aan en haalden er ons allen bij om de dreigende regen en om de koude. En toen Paulus een bos doorhout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam door de hitte een adder uit en beet zich vast in zijn hand. En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar, deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden. Zij echter verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen dat zich niets ongewoons aan hem voordeed, sloeg hun mening om en ze zeiden zij dat hij een god was. Je ziet, Markus 16 is hier in werking. Hij wordt gebeten door een slang en het doet hem helemaal niets. Terwijl ze verwachten dat hij ter plekke zou dood, zou neervallen, dat hij zou opzwellen enzovoort, enzovoort. Geschieden niet. Markus 16, ze zullen slangen opnemen. En het zal, ook al zullen ze worden gebeten, het zal hun niets doen. Je ziet het in werking. En verder nog, hoe staat het dan met die genezingen? Ze zullen, Markus 16, op zieken de handen leggen en ze zullen genezen worden. En in de omgeving van die plaats lag een landgoed van de bestuurder van het eiland. Publius genaamd, die ons opnam en ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid verleende. Nu geschiedde het dat de vader van Publius met ingewants koortsen te bed lag. En Paulus ging tot hem en deed een gebed. En hij legde hem de handen op, Markus 16, en genas hem. En we zien we nog meer. Vers 9, nog meer Markus 16. En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden en werden genezen. En zij vereerden ons ook met vele eerbewijzen. En toen wij weer uitzeilden, voorzagen zij nog in hetgeen wij nodig hadden. Je ziet, er kwamen ook nog anderen op het eiland die ziekte hadden en ze werden genezen. Je ziet tot in Handelingen 28 toe dat het evangelie van het koninkrijk wordt verkondigd en dat alle elementen die eraan vastzitten ook in de praktijk gangbaar zijn. Maar ben je fijngevoelig, dan ontdek je ook, en dat zullen we in de toekomst zien, dat hier in Handelingen 28, dat evangelie van het koninkrijk in zijn verkondiging stopte. Omdat dat vast zat aan het volk Israël. Zij zijn het onderwerp, zij zijn de geadresseerden van het evangelie van het koninkrijk. En toen zij Lo-Ami werden, niet mijn volk werden, stopte die verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. En een andere blijde boodschap werd bekendgemaakt. Zullen in de toekomst die meerdere groeperingen van die verschillende evangeliën zien en daar eens heel nauwkeurig naar kijken.